Goedemiddag, gemeente, gasten, jongelui, ook degenen die thuis meekijken of luisteren. Hartelijk welkom in deze dienst, fijn dat u gekomen bent. Ook deze middag is dominee Jansen uit Dordrecht onze voorganger. Na de dienst is er gelegenheid om over de preek na te praten in de zaal hiernaast. Er zijn namens de kerkraad geen bijzondere mededelingen, behalve dan dat ik u namens hen een goede dienst mag toewensen. En we beginnen met het zingen van Psalm 47, vers 1 en 3 uit de Oude Bijbel.
De vorst der aard is het ook waard dat we in stilte tot hem gaan en voor hem buigen. Laten we dat doen aan het begin van deze dienst. Aan het begin van deze dienst belijden wij samen dat onze hulp is in de naam van de Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw blijft en eeuwig leeft en nooit loslaat wat zijn hand begon. Genade zij u en vrede van God onze Vader en van de Heer Jezus Christus. Amen. We zingen samen de versen 1 en 4 van Psalm 93. De Heer is koning, hij regeert altijd. Laten we samen, voordat we Gods woord openen, bidden om de leiding van zijn geest. Uw macht is groot, uw trouw zal nooit vergaan. Met die woorden op de lippen komen wij deze middag voor uw aangezicht. En dat doen we in dankbaarheid. Want dat we dat kunnen zingen is omdat u uzelf aan ons bekend hebt gemaakt. En uw macht, en uw trouw. En uw trouw hebt laten zien door het zenden van uw Zoon Jezus Christus. Door wie wij deze middag tot u gaan in gebed. En dat doen we samen, hier verbonden met hen die samen met ons in deze dienst staan, ook op andere plaatsen. Heer, wij danken u dat we mogen weten dat u God bent en regeert. Ondanks dat we in de wereld om ons heen zoveel andere bewegingen zien en andere machten. En Heer, uw macht overtreft alles. En we bidden u dat u ook uw macht toont. En uw koninkrijk voltooit. We bidden u dat u in die tussentijd waarin wij leven. Aan ieder van ons, maar ook aan de leiders van deze wereld de wijsheid geeft. Om op een goede manier te handelen. Te leven, te regeren. We bidden u voor onze regering. We bidden u voor ons vorstenhuis. We bidden u voor zoveel die op welke manier dan ook een positie bekleden waarin ze allerlei beslissingen kunnen nemen die alles te maken hebben met vrede en haat en het verschil ertussen. En Heere, we bidden u dat u deze wereld brengt met uw wijsheid en door uw geest tot uw vrede. En zo bidden we u ook dat we zelf tot die vrede gebracht mogen worden ook deze middag als we mogen luisteren hier en ook bij de zondagschool naar uw woord. Heer, leid ons toch door uw geest en neem toch weg wat het luisteren naar u en naar uw woord in de weg kan staan. Vergeef ons toch al die keren dat we doel gemist hebben. En breng ons toch terug tot dat doel. Heer, we bidden u ook als we in deze dienst zijn, geef dat we dat op de juiste manier doen, op de juiste wijze ook betrokken zijn in het luisteren, in het zingen, in het bidden, maar ook in het geven. Als we mogen geven ook tot opbouw van de kerk en het onderlinge dienstbetoon en het dienstbetoon naar mensen om ons heen, in de wereld om ons heen. Dus we geven voor kerk en diaconie. Heer, zo komen we bij u aan het begin van deze dienst in eerbied en ontzag voor u. U, de almachtige koning, de koning der koningen, die heerst en regeert. En die uw koninkrijk zal voltooien. En we bidden u dat uw koninkrijk komen en dat uw wil geschieden. Maranatha, kom Heer Jezus. Amen. Mogen geven in de dienst van het offer, terwijl we samen zingen. De dag van onze vorst brak aan. Zie, Gods gezalfde koning gaat tot zijn hemelwoning. In de afgelopen tijd hebben we 's middags stilgestaan bij Jezus' geboorte, zijn lijden en sterven, zijn dood en begrafenis, zijn opstanding. Allemaal heel mooi. Maar dat brengt ons wel bij de vraag, waar is Jezus nu? En wat weten we daarover? Wat weten we over het vertrek van Jezus? Nou, als we het hebben over Jezus' vertrek, dan hebben we het over zijn hemelvaart. Ah, hemelvaart. Dus Jezus is naar de hemel gegaan. Zou ik dan zeggen, nou, dan is dat dus waar hij nu is. En als je nou zo denkt, dan ben je een snelle en logische denker. Dat is heel mooi. Maar we gaan wat dieper in op die hemelvaart. Want wat weet je nou over Jezus' hemelvaart? Hoe is dat gegaan? Hoe is hij vertrokken? Is hij ook aangekomen? Stel, je had de gave van het tekenen. Voor sommigen hoeven daar weinig moeite voor te doen om zich dat in te beelden. En je hebt de gave van het tekenen. En ook als je die niet hebt, je mag een tekening maken. Stel, je mag een tekening maken van Jezus' hemelvaart. Of op een soort strip. En op die tekening wordt in elk geval duidelijk hoe hij vertrekt en hoe hij aankomt. Nou, de kinderen die nog aanwezig zijn, die mogen ondertussen wel proberen werkelijk zulke tekeningen te maken. Een tekening van Jezus' hemelvaart. De teken is, hoe vertrekt hij en hoe komt hij aan? Hoe zag Jezus' hemelvaart eruit? En wie dat graag wil ondertussen mag het gerust doen. Ik wil geen leeftijd aankoppelen, maar anders mag u ook gewoon proberen even in uw hoofd een beeld daarvan te vormen. Dat er nogal wat verschillende beelden bestaan over Jezus' hemelvaart, blijkt wel als je kinderbijbels gaat openslaan, waar over het algemeen ook allerlei tekeningen in staan. Ik heb een aantal platen uit kinderbijbels meegenomen die ik u graag wil laten zien. En ik wil je vragen welke plaat het dichtst in de buurt komt van het beeld dat je in je hoofd hebt. En het thema van vanmiddag is: ik geloof in Jezus, die is opgevaren ten hemel en zit aan de rechterhand van God. De eerste plaat, die komt uit de serie Wat de Bijbel ons vertelt. Ik denk dat dat voor velen alweer wat verder terug gaat. Is later opgenomen in de Kijkbijbel. Er is wel eens iemand geweest die zei dat de manier waarop mensen afgebeeld worden wel eens de missing link zou kunnen zijn. Maar ik zal u vertellen wat bij de platen verteld wordt. Er staat bij: dan gaat Jezus hen voor de berg op. Hij zegt: blijf wachten in Jeruzalem. De Heilige Geest zal komen en jullie leren wat je doen moet. En als Jezus dat gezegd heeft, gaat hij naar zijn Vader in de hemel en zij zien hem niet meer. De gemeente, ik noem dit voor het gemak even de plopvisie. Er staat geen plop, had wel gekund, nu wel. Plop, ineens is Jezus weg. Dan de volgende plaat. Deze plaat komt uit de Peuterbijbel. Jezus gaat terug naar de hemel. Niet lang daarna verliet Jezus zijn vrienden. Hij ging terug naar zijn Vader in de hemel. Jezus zweeft tussen de wolken. En ja, ik kan het niet laten om toch te zeggen, hij lijkt met moeite zijn evenwicht te kunnen bewaren. En voor het gemak noem ik dit maar de vliegvisie. We hebben nu een plopvisie en we hebben een vliegvisie. Nog een visie nu uit de B-boekjes. Die zijn op rijm. Hij ging weer naar zijn Vader en naar zijn hemelhuis. De grote witte wolken, die brachten Jezus thuis. Opnieuw zweeft Jezus, maar nu wel stabiel. En niet alleen tussen de wolken, maar op een wolk. En voor het gemak noem ik dat maar de op-wolk-visie. Tot slot, wat onbekendere kinderbijbel. Jezus, de zoon van God, van Mary Bachelor. De discipelen staarden Jezus aan. Ze konden nauwelijks begrijpen wat hij zei. Toen strekte hij zijn handen uit om hen te zegenen. Terwijl ze zo keken, verdween Jezus uit hun gezicht. Ze wisten nu dat ze hem niet meer terug zouden zien. De mannen keken omhoog naar de plek waar Jezus verdwenen was. Daar hing de wolk waarin God aanwezig was. Ze hadden die wolk al eerder gezien toen Jezus met Mozes en Elia gepraat had op de berg. Mannen staren naar de hemel, kun je zien. En ze kunnen door een wolk de zegenende Jezus niet meer zien. En ik geef dat maar de naam inwolkvisie. We hebben nu dus de plopvisie, de vliegvisie, de opwolkvisie en de inwolkvisie. Nu is niet mijn bedoeling om vanmiddag met jullie kinderbijbels te gaan beoordelen. Dat is een hele interessante site, kinderbijbel.nl. Kun je precies invoeren welke eisen je kinderbijbel aan moet voldoen. En dan kun je zien welke binnen jouw kaders passen. Maar de vraag van vanmiddag is, welke visie ligt nou het dichtst bij het beeld dat jij u net had en hebt? Is dat belangrijk? Ja, dat is wezenlijk om goed te begrijpen waar Jezus nu is. Want de vliegvisie en de opwolkvisie liggen niet ver af van het volgende beeld. Jezus zweeft met of zonder wolk door het heelal. En er bestaan preken waarin predikanten beschrijven hoe Jezus door de dampkring gaat. En ik lieg daar niet over. Genoeg beelden. Laten we samen luisteren naar wat de Bijbel ons hierover vertelt. En laten we daarvoor opzoeken. Handelingen 1. En daarvan lezen we vers 1 tot 11.
Handelingen 1. Het eerste boek heb ik gemaakt, o Theophilus, over alles wat Jezus begonnen is te doen en te onderwijzen, tot op de dag waarop hij opgenomen is, nadat hij door de Heilige Geest aan de apostelen, die hij uitgekozen had, opdracht had gegeven. Hij heeft zichzelf, nadat hij geleden had, ook levend aan hen vertoond met veel onmiskenbare bewijzen, 40 dagen lang, waarbij hij door hen gezien werd en over de dingen sprak die het Koninkrijk van God betreffen. En toen hij met hen was, beval hij hun dat zij niet uit Jeruzalem weg zouden gaan, maar de belofte van de Vader zouden verwachten, die u, zei hij, van mij gehoord hebt. Want Johannes doopte wel met water, maar u zult met de Heilige Geest gedoopt worden, niet lang na deze dagen. Zij dan, die samengekomen waren, vroegen hem, Heere, zult u in deze tijd voor Israël het koninkrijk weer herstellen? En hij zei tegen hen, het komt u niet toe de tijden of gelegenheden te weten die de Vader in zijn eigen macht gesteld heeft. Maar u zult de kracht van de Heilige Geest ontvangen, die over u komen zal. En u zult mijn getuige zijn, zowel in Jeruzalem als in heel Judea en Samaria en tot aan het uiterste van de aarde. En nadat hij dit gezegd had, werd hij opgenomen, terwijl zij het zagen. En een wolk onttrok hem aan hun ogen. En toen zij, terwijl hij van hen wegging, hun ogen naar de hemel gericht hielden, zie, twee mannen stonden bij hen in witte kleding, die ook zeiden, Galileese mannen, waarom staat u omhoog te kijken naar de hemel? Deze Jezus, die van u opgenomen is naar de hemel, zal op dezelfde wijze terugkomen als u hem naar de hemel hebt zien gaan.
In dit gedeelte wordt duidelijk waar het steeds om gaat. Waar leven we voor? Wat is Gods doel? Waar is alles op gericht? Vers 3. Het Koninkrijk van God. Sprak met hen over de dingen die het Koninkrijk van God betreffen. En bij dat Koninkrijk hoort een koning. De discipelen vragen Jezus daarna. Vers 6. Herstelt u in deze tijd het Koninkrijk voor Israël? En dan vers 9. Beschrijft dan Jezus' vertrek. En nadat hij dit gezegd had, werd hij opgenomen terwijl zij het zagen. En een wolk onttrok hem aan hun ogen. En ik onderstreep die woorden terwijl zij het zagen. Later zeggen de engelen hierover in vers 11. Deze Jezus, die van u opgenomen is naar de hemel, zal op dezelfde wijze terugkomen. En dan opnieuw een dikke streep eronder. Als u hem naar de hemel hebt zien gaan. Dus de discipelen hebben Jezus zien gaan naar de hemel. En de discipelen hebben Jezus zien gaan en zien aankomen. En dat heeft alles te maken met die wolk. Die wolk is geen ongelukkige weersomstandigheid, waardoor het zicht voor de discipelen ineens weg is. En hij aan hun zicht onttrokken wordt. Nee, die wolk die is het teken van Gods aanwezigheid. Denk inderdaad, zoals in die ene kinderbijbel gezegd wordt, aan die wolk bij de verheerlijking op de berg in Lucas 9, vers 34. Terwijl hij dit zei, kwam er een wolk en die overschaduwde hen. Denk aan die wolk bij Jezus' doop. En er kwam een wolk die hen overschaduwde en uit de wolk kwam een stem die zei, dit is mijn geliefde zoon, luister naar hem. Denk aan die wolk bij de wetgeving op de berg Sinai in Exodus 19, vers 9. En de Heere zei tegen Mozes, zie ik kom naar u toe in een dichte wolk, opdat het volk het kan horen wanneer ik met u spreek en opdat zij ook voor eeuwig in u geloven. Denk aan de wolkkolom in Exodus 40, vers 35. Zodat Mozes de tent van de ontmoeting niet kon binnengaan, omdat de wolk daarop bleef en de heerlijkheid van de Heere de tabernakel vervulde. En denk bijvoorbeeld aan de wolk bij de inwijding van de tempel in 2 Kronieken 5, vers 14. En de priesters konden vanwege die wolk niet blijven staan om te dienen, want de heerlijkheid van de Heere had het huis van God vervuld. Jezus wordt opgenomen in Gods heerlijkheid. Dat is de hemel. De plaats waar Gods troon staat. En daarom kan de evangelist Matthäus over het koninkrijk der hemelen spreken, terwijl de andere evangelisten het hebben over het koninkrijk van God. Het is hetzelfde. Jezus neemt plaats aan de rechterhand van God, de allerbelangrijkste plaats. De teksten daarvoor komen we straks tegen. Goed, Jezus bestijgt zijn troon en dat doet hij lichamelijk. En de discipelen hebben het gezien. Jezus is werkelijk mens en God. Wij geloven niet in een of andere vage kracht of een spiritueel wezen. Nee, Jezus is werkelijk mens en liep hier op deze aarde waar wij ook op lopen. Een mens van vlees en bloed. En zo ging hij ook naar de hemel en zo verwachten wij hem ook weer. Als mens is Jezus nu in de hemel. Maar Jezus is ook God. En daarom kan hij zeggen in Matthäus 28 vers 19. En zie, ik ben met u al de dagen tot aan de voleinding van de wereld. Als God blijft hij door zijn geest altijd bij ons. En gemeente, hemelvaart is een geweldig feest. Kerst en Pasen zijn ook prachtige feesten, vieren we wat Jezus heeft gedaan. Maar hemelvaart bepaalt ons bij hoe de situatie nu is. En meer daarover kunnen we lezen in het boek Openbaring. Zelfs dat hebben we van de Heere in zijn woord gekregen, een blik in de hemel. En wat zien we daar? Het Lam zit op de troon. En wat hebben wij daaraan om dat te weten? De vraag is, zijn we er door Jezus' hemelvaart rijker op geworden? Die vraag mag u deze middag zelf beantwoorden. Daar kunnen we straks over doorspreken ook, als we het volgende Bijbelgedeelte lezen. We beginnen bij Johannes 16... En daarvoor vers 7.
Maar ik zeg u de waarheid. Het is nuttig voor u dat ik wegga. Want als ik niet wegga, zal de trooster niet naar u toe komen. Maar als ik heen ga, zal ik hem naar u toe zenden.
Jezus spreekt daar, wordt vertaald met het woord trooster. Het spreekt daarover de parakleet, advocaat van God, de pleitbezorger, de Heilige Geest, die hij zal zenden nadat hij zijn troon bestegen heeft. Laten we daarom ook lezen Handelingen 2, vers 33.
Hij dan, die door de rechterhand van God verhoogd is en de belofte van de Heilige Geest ontvangen heeft van de Vader, heeft dit uitgestort wat u nu ziet en hoort.
Het is hemelvaart geweest. Jezus heeft gedaan zoals hij heeft gezegd. Hij heeft zijn troon bestegen. En Petrus neemt het woord met Pinkster als de Geest is uitgestort en spreekt dan deze woorden die we net hebben gehoord. Dat dit de belofte van de Heilige Geest is die eerder gegeven is. En dat Jezus door de rechterhand van God verhoogd is. Laten we lezen iets verderop in de brieven van Johannes. 1 Johannes 2 vers 1 tot 2. Terwijl we nog steeds die vraag stellen. Wat hebben wij eraan dat Jezus naar de hemel is gegaan? Zijn we er door zijn hemelvaart rijker op geworden? 1 Johannes 2 en daarvan vers 1 en 2.
Mijn lieve kinderen, ik schrijf u deze dingen opdat u niet zondigt. En als iemand gezondigd heeft, wij hebben een voorspraak bij de Vader, Jezus Christus de rechtvaardige. En hij is een verzoening voor onze zonden en niet alleen voor de onze, maar ook voor de zonden van de hele wereld.
We hebben hier eerder bij stilgestaan, maar Jezus heeft toegang tot de Vader. Dan Efeze 1 vers 15 tot 23.
Daarom, omdat ook ik gehoord heb van het geloof in de Heer Jezus onder u en van de liefde voor alle heiligen, houd ik niet op voor u te danken als ik in mijn gebeden aan u denk. Opdat de God van onze Heer Jezus Christus, de Vader van de Heerlijkheid, u de geest van wijsheid en van openbaring geeft in het kennen van hem. Namelijk verlicht de ogen van uw verstand om te weten wat de hoop van zijn roeping is en wat de rijkdom is van de heerlijkheid van zijn erfenis in de heiligen. En wat de alles overtreffende grootheid van zijn kracht is aan ons die geloven, overeenkomstig de werking van de sterkte van zijn macht, die hij gewerkt heeft in Christus toen hij hem uit de doden opwekte en aan zijn rechterhand zette in de hemelse gewesten, ver boven alle overheid en macht en kracht en heerschappij en elke naam die genoemd wordt, niet alleen in deze wereld, maar ook in de komende. En hij heeft alle dingen aan zijn voeten onderworpen en heeft hem als hoofd over alle dingen gegeven aan de gemeente, die zijn lichaam is en de vervulling van hem die alles in alle vervult.
Hier beschrijft Paulus wat Jezus nu doet. En juist vandaag is het goed om eens extra te letten op wat hij zegt in vers 20 en 21... Het heeft over zijn macht die hij gewerkt heeft in Christus toen hij hem uit de doden opwekte. De macht van onze God. En aan zijn rechterhand zette in de hemelse gewesten ver boven alle overheid en macht en kracht en heerschappij. En elke naam die genoemd wordt. Niet alleen in deze wereld, maar ook in de komende. Zijn we er rijker op geworden. Dan tot slot Colossenzen 3. De oproep die daar klinkt in het eerste vers.
Als u nu met Christus opgewekt bent, zoek dan de dingen die boven zijn, waar Christus is, die aan de rechterhand van God zit.
Die oproep mogen we meenemen in alles wat we doen. Zoek dan de dingen die boven zijn, waar Christus is, die aan de rechterhand van God zit. Eeuwen geleden werd de vraag gesteld, wat betekent de hemelvaart van Jezus? Dat hij 40 dagen na zijn opstanding naar de hemel is gevaren. Zijn discipelen waren er getuigen van. Hij is daar nu voor ons bezig, totdat hij eenmaal terugkomt op aarde. Is Jezus dan niet altijd bij ons, zoals hij aan zijn discipelen beloofd heeft? Als mens is hij nu niet meer bij ons, maar in de hemel. Als God blijft hij door zijn geest altijd bij ons tot aan de volleinding van de wereld. Welke betekenis heeft de hemelvaart van Jezus voor jou? Ten eerste is hij in de hemel, mijn voorspraak bij zijn vader. Ten tweede ga ik zo zeker naar hem toe in de hemel als hij er nu al is. Ten derde geeft hij mij zijn geest om te zoeken de dingen die boven zijn. Waarom zit Jezus aan de rechterhand van God? Omdat dat een plaats van eer en macht is. Daardoor wordt duidelijk dat hij het hoofd is van zijn kerk en dat God alles door hem regeert. Welk nut heeft deze glorie van Jezus als hoofd van de kerk voor ons? Als het hoofd schenkt hij ons als zijn leden hemelse gaven door de Heilige Geest en hij beschermt ons tegen al onze vijanden. Lezen nu zondag 18 en het eerste stukje van zondag 19. Dus één ding, dat heeft ook te maken met deze hertaling die we nu zien. Laat u niet in verwarring brengen door dat derde antwoord. Welke betekenis heeft de hemelvaart van Jezus voor jou? Ten eerste als is hij in de hemel mijn voorspraak bij zijn vader. En dan staat er ten tweede ga ik zo zeker naar hem toe in de hemel als hij er nu al is. Wij zijn niet bestemd voor de hemel, maar voor de nieuwe aarde. In andere vertalingen tref je dat ook wat anders aan. Maar Jezus' aanwezigheid in de hemel garandeert ons wel de toegang tot onze hemelse vader. En dat geeft ons alleen maar reden tot dankbaarheid en tot het eren en prijzen van onze koning. En laten we dat ook doen als we samen zingen. Jezus, hij is koning, want geprezen zij onze koning. Halleluja. Amen. Door Jezus mogen we tot onze Vader in de hemelen gaan. En dat doen we ook door samen te bidden. En dat bidden doen we zingend. Laten we gaan staan en samen ons geloof belijden, waarna we zingen: hef je hoofd omhoog, want de koning komt. En ieder van u hier en op andere plaatsen belijden van harte: ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper van hemel en aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de Maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, is nedergedaald in het Rijk van de Dood, op de derde dag opgestaan van de dood, opgevaren naar de hemel en zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar Hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk. De gemeenschap van de heiligen. Vergeving van de zonden. De opstanding van het lichaam. En het eeuwige leven. Amen. In dat vertrouwen mogen we van hier gaan, dat we mogen weten dat Hij de koning komt om zijn plaats in te nemen en zijn koninkrijk te voltooien. En we mogen de wereld ingaan onder zijn zegen. Want de genade van de Heer Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.